Er zijn meer bidders dan gelovigen. Of ben je automatisch een gelovige als je bidt? Bidden, wat is dat? Als ik heb de grote Van Dalen er eens op nageslagen en die zegt dan in groepsverband of alleen, al dan niet hardop, spreken tot God of wie je als goddelijk vereert, het zij om te loven, het zij om te danken, om hulp en steun af te smeken en schrijven ze er dan achter, met name het laatste. Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Daarin klinkt toch wel een christelijke klank door als je dat dan zo leest, die definitie van bidden. Er worden er nog een paar gegeven hoor. Een heilige aanroepen om voorspraak bij God of iets dringend verzoeken. Smeken wordt ermee vergeleken. Vragen. Bidden kan gewoon vragen betekenen. En ik dacht aan het Duitse woord bieten. Wat ook heel dicht bij bidden zit. En wat ook met vragen te maken heeft. Bieten. Er wordt heel veel gebeden in onze wereld. Als kinderen logisch gaan nadenken, dan kunnen ze zich gaan afvragen, hoe doet de Heer dat? Al die gebeden tegelijkertijd. Zo'n vraag kunnen we misschien straks van onze kleinzoon verwachten. Maar kinderen die stellen die vraag. Maar ook als je wat ouder bent, dan hebben we nog wel vragen bij het bidden. Niet in de laatste plaats de vraag, helpt bidden? Het antwoord daarop is volmondig ja. Maar vaak wel anders dan wij denken. Sowieso heeft een verwachtingsvol gebed een soort zelfvervullende kracht. Ik denk dan aan wat Rutger Bregman schrijft in zijn boek De meeste mensen deugen. Hij schrijft dan over het effect van positieve of negatieve verwachtingen. Hoe onze verwachtingen de realiteit kunnen bepalen. En je kan in analogie, in overeenstemming daarmee ook zeggen dat onze gebeden ons leven bepalen. Jezus die geeft zijn leerlingen, Jezus was ook een rabbijn met volgelingen, hij geeft zijn leerlingen onderricht, hij geeft ze les over het bidden. En dat begint dan zo, we hebben het net gehoord toen Eddie het las. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, doe dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Maar als jullie bidden, trek je dan in huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. En bij het bidden moet je niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Nou, dat zijn wat tips die Jezus geeft, dat is ook heel praktisch. Maak er geen show van het bidden. Bid bij voorkeur achter gesloten deuren, privé. Ga ook niet eindeloos herhalen. In allerlei godsdiensten en ook bij christenen komt het voor dat mensen eindeloos hetzelfde riedeltje herhalen. Doe dat niet, zegt Jezus. Hier in het Matthäus-evangelie, wat we net hoorden. En dan zegt hij, jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben nog voor jullie het hem vragen. Nou, zegt een slimmerik, dan hoef je dus helemaal niet te bidden. Nog voor jullie het hem vragen. De Heer weet het al wat je wil vragen, voordat je het onder woorden brengt. Maar dat is niet de conclusie van Jezus. Jezus gaat dan verder en hij zegt, bid daarom als volgt, onze Vader. En dan volgt het onze Vader, of zoals het wel genoemd wordt in de katholieke kerk, het Pater Noster. Een gebed wat wereldwijd gebeden wordt in allerlei talen. Op de Olijfberg bij Jeruzalem vind je de Onze Vaderkerk. Église du Pater Noster. Het is een stukje Frans grondgebied. Hoe dat kan, weet ik niet, maar dat is blijkbaar een stukje van Jeruzalem Frans grondgebied. En daar kun je op plaquettes het Onze Vader lezen in wel 100 talen en dialecten. Dat Onze Vader is dus uiterst belangrijk voor de christelijke kerk en voor elke individuele gelovige. Het is een gebed met een rijke inhoud. En daarom is het zonde als we dat zomaar zonder nadenken zouden bidden. Ik las dan ook het volgende bij de voorbereiding. Iets van een Amerikaan. Hij gaf les, hij heet Kenneth Bailey, Dr. Kenneth Bailey. Hij gaf bijbelles in Riga, in Letland. En hij deed dat net na de val van de Sovjet-Unie. Hij gaf les aan groepen studenten zo tussen de 25 en de 35 jaar. En ze waren allemaal atheïstisch opgevoed. En Bailey wilde weten hoe dat kwam dat zij nu christen waren geworden. En hij vroeg dan een van zijn studenten aan een jonge vrouw, was er misschien een kerk in jouw dorp? In Riga, in Letland. Of waar je ook woonde in Letland. Was er misschien een kerk in jouw dorp? En ze antwoordde, nee, de communisten hadden de kerken gesloten. Ze waren er wel, maar er waren geen diensten. Hij vroeg toen, had je misschien een grootmoeder of een grootvader die gelovig was? Nee, zegt ze, want al mijn familie was atheïstisch. Waren er dan misschien geheime bijbelstudiegroepen of was er misschien een ondergrondse kerk in de buurt? Nee, ook dat niet. Maar wat maakt dan dat je christen bent geworden, vroeg hij haar. En de jonge vrouw vertelde, bij begrafenissen hadden we toestemming om het Onze Vader te reciteren, op te zeggen. En als jong meisje hoorde ik die vreemde woorden en ik had geen idee waar ik het over had. Wat de woorden betekenden, waar ze vandaan kwamen en waarom we dat zeiden. En toen de Sovjet-Unie viel, kreeg ik de gelegenheid om te zoeken naar de betekenis. En, zegt ze, als je in totale duisternis leeft, is het kleinste puntje licht heel erg helder. Voor mij, zegt zij, was het Onze Vader zo'n lichtpuntje. En tegen de tijd dat ik de betekenis ontdekte, was ik christen. Het Onze Vader als lichtpuntje in een duistere wereld. Ja, dat is misschien een beetje moeilijk te vatten als je dat gebed al 10 keer gebeden hebt. Of toch niet. Hoogste tijd om eens een beetje in te zoomen op dit gebed. Dat gebed heet Onze Vader. En alleen al daarmee wordt heel veel gezegd. Als je op bezoek zou gaan bij koning Filip, dan spreek je hem aan met Sire. En Jezus leefde in de tijd van de Romeinse keizers. Als je die wat wilde vragen, dat ging maar zo niet. Als je met een verzoek bij de Caesar kwam, dan had je zelfs aan Sire en aan zijn uw keizerlijke hoogheid, had je niet genoeg. Die keizers die lieten zich als goden vereren. En daarom boog je je diep ter aarde, je maakte jezelf klein. En dan zei je misschien, zeer verheven, edelmoedige, wiens rijk, rijk tot aan het einde van de horizon. Ik wens u een lang leven toe. En dan maar wachten tot je het woord weer krijgt. En als de keizer je dan toeroept, spreek, dan buig je je nog eens en dan zeg je, mag uw nederige dienaar u eerbiedig verzoeken om een gunst? Zo naderden mensen in die tijd tot koningen en keizers. Bidden is spreken tot God, de schepper van het heelal. Hoe doe je dat? Leer ons bidden, zeggen Jezus' leerlingen. Leer ons bidden. En Jezus antwoordt, als je bidt, zeg dan Onze Vader. En daarin hoor je twee dingen. Twee dingen om over na te denken. Vader. Dat klinkt heel vertrouwelijk. We hoorden dat net ook. Toen jij dat uitlegde. Dat klinkt heel vertrouwelijk. En in het Aramees, dat is de taal waarin Jezus sprak en waarschijnlijk ook in bad, dan klinkt het nog vertrouwelijker. Abba. Dat heeft wellicht eenzelfde gevoelswaarde als wanneer wij pa of papa zeggen. Dat zeg je niet tegen iedereen. Behalve dan dat kleine jongetje bij ons in de straat. Want als hij mij 's morgens ziet en door zijn moeder op de fiets wordt gezet in zo'n zitje, dan zegt hij altijd papa. En die moeder die schaamt zich dan naar. Ja, dat zegt hij tegen iedereen hoor. Tegenwoordig zegt hij ook opa, dus nou ja, dat klopt wel een beetje. Dus als ik hem nu weer zie, dan zegt hij opa. Maar normaal gesproken zeg je dat niet, papa of vader, tegen iemand. Dat is een heel vertrouwelijke, dat is heel vertrouwelijke taal. Alsof je met je papa spreekt die naast je staat. Heel gewoon ook. Het zijn geen officiële aanspreektitels die je moet gebruiken, maar heel gewoon vader, papa. En heel gewoon in je eigen spreektaal, in je eigen omgangstaal, zoals het Aramees was in de tijden van Jezus. Leer ons bidden, vragen Jezus' leerlingen hem. En hij leert ze te bidden in gewone woorden, in omgangstaal. Dus niet in kerklatijn of klassiek Hebreeuws of klassiek Arabisch, maar in je eigen taal, in het West-Vlaams. In het Vlaams, in het Nederlands. En denk ook aan die Onze Vaderkerk op de Olijfberg, waar je het Onze Vader kunt lezen in 100 talen en dialecten. Maar het Onze Vader begint, in het Matthäus-evangelie althans, niet met Vader, maar met Onze Vader. En met dat te zeggen, verbind je je met al die andere bidders over de ganse wereld, die overal in hun eigen taal bidden. Onze Vader. Ja, ook met al die mensen die voor ons leefden en die deze woorden op hun lippen namen. Alleen of samen. Mensen uit het verleden, uit andere volken en uit andere kerken. Met het spreken van de woorden Onze Vader laat je horen dat je bij die wereldwijde geloofsfamilie van alle tijden wilt horen. Dankzij deze les van Jezus verbinden we ons met de eeuwige Vader. Ja, en sommigen van ons zullen het wellicht moeilijk hebben met dat woordje vader. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. En waar denkt Jezus aan als hij het over vader heeft? Hij denkt aan God en misschien aan Jozef. Maar hoe Jezus de Vader ziet, dat horen we op een unieke manier in de gelijkenis, in de parabel van de verloren zoon. Of beter gezegd, de gelijkenis van de twee broers en de vader. Daar horen we hoe Jezus een vader ziet. Je kent het. De jongste vraagt onbeschaamd, nog voor zijn vader overleden is, om zijn deel van de erfenis en hij trekt erop uit de wijde wereld in. Hij verbrast het geld van de erfenis en keert dan met hangende pootjes terug naar zijn vader. En wat doet die vader? Hij staat dagelijks op de uitkijk en als hij zijn zoon dan vanuit de verte ziet komen, dan rent hij hem tegemoet, valt hem om de hals, kust hem en laat een welkomstfeest organiseren. Laten we dansen en vrolijk zijn. Want mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en zie, hij is gevonden. Zo tekent Jezus de Vader. Aan zo'n Vader mogen we denken als we bidden, onze Vader. Bidden is op een vertrouwelijke manier met God spreken. Onze Vader. En dan? Wat volgt er dan? Onze Vader in de hemel. Of letterlijk staat er in de hemelen. Maar ja, in de hemel. Kan het nog verder weg? Kan het nog onbereikbaarder, verhevener? Die vader, die zit niet naast je op de bank in de zon op een mooie avond met een pijpje in de mond, samen zwijgend genietend van de zonsondergang en de geluiden van de avond. Integendeel, jij bent hier met je voetjes op de grond in het gedoe van het leven van alle dag. En die vader die is in de hemel, in de hemelen. Dat is toch een beetje een contrast, op zijn minst gezegd. Maar ik herinner ons er nog maar eens aan dat Jezus een Jood is. Een rabbijn. Een kenner van de Joodse schriften en de Joodse traditie. Hij staat daar zelf middenin, hoewel kritisch. Maar als hij over God, over de Heer spreekt, dan is dat zeker met hetzelfde respect en met hetzelfde gezag als de Joden dat al eeuwen doen. Dat zal ook blijken uit het vervolg van het gebed. Jezus noemt God zijn Vader en leert ons dat ook te doen, heel vertrouwelijk en gewoon in je eigen taaltje, maar niet zonder respect. We hoorden dat ook in die tweede lezing uit de Prediker. Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart gelofte, want God is in de hemel en jij bent op de aarde, dus moet je spaarzaam zijn met je woorden. God is groter dan wij kunnen denken of beseffen. De Heer behoort niet tot ons bevattingsvermogen. Onze aarde is bij wijze van spreken een voetenbankje voor de voeten van de eeuwige. En toch, en wordt het dan niet heel speciaal, mogen we onze Vader zeggen. Onze Vader in de hemel. Doe dat dan maar gerust en bewust, met vertrouwen en met ontzag. En wat ik niet wist, maar wat ik leerde bij de voorbereiding van een andere overdenking, het Onze Vader is geen typisch christelijk gebed. Het heeft ook een Joodse oorsprong. Het vertoont grote overeenkomst met de Kaddish. Ik zal er straks een stukje van laten zien en horen op het scherm hier. De Kaddish, een oud-Joods gebed, wat later vooral gebeden werd bij het verlies van een overledene, maar wat eerst en vooral een gebed is om de komst van het koninkrijk, de komst van de Messias. Daarover en over het vervolg van het Onze Vader meer in de volgende twee vieringen. Ja, er zijn meer bidders dan gelovigen, maar gelovigen bidden met vertrouwen en met ontzag, nadat ze stil geworden zijn. Zoals bijvoorbeeld de rabbijnen soms een uur lang stil zijn voordat ze gaan bidden. Onze Vader in de hemel. Amen.
Gadal v'yikadash mei rabba Be'alma diberach irute ve'amlich malchute V'chaye chom uve'yom echon U'chaye dechol beit Yisrael בעגלה ובזמן קריר ואימרו ואימרו אמן יהש מרבה מברך לעולם לא לאלמיה יתברך 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 וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשה בריחו לילה ולילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דם איראן ועלמה ואימרו אמן,
אמן,
תתקבל צלודון ובאותון דכו בית ישראל, קודם אבון דיבישמיה, ואימרו אמן,
אמן,
יש אל אמר הבא, מן שמיה וחיים עלינו, ועל כל ישראל, ואימרו אמן,
אמן,
עושה שלום עם רומב, הוא יעשה שלום עלינו.